Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja. Ik wil beginnen met een verhaal over een film die ik een keer gezien heb. Misschien sommigen van u ook, maar in mijn herinnering is het een oude film en is hij zwart-wit. Het is een Japanse film. Ik weet niet meer van wie, waarschijnlijk niet van Kurosawa, de bekendste. Maar hij heet De Vrouw in het Zand. Kent iemand hem?
Ja.
Ja?
Ik heb hem gezien, ja, heel lang geleden, in de jaren 60 al. Ja, en dan ga ik vragen, wie was de regisseur, hè? Dat weet ik niet meer.
Maar een Japanner.
Ja, iemand, een vrouw, die mensen leven in die kuil in het zand. Hè?
Ja, dat wil ik dan dat gaan vertellen. Te laat. Oké. Maar het klopt, de titel zegt het op zich al. Ik zal het verhaal vertellen voor degene dan die het al heel lang geleden gezien hebben en degene die het nog nooit gezien hebben. Ik heb hem verschillende keren gezien. En ik vind het zo'n aangrijpende film en zo'n illustratie van... dat vertel ik liever naar de hand. Eerst maar de film en dan pas uitleggen. Je hebt in Japan heb je een gebied, ergens dacht ik aan de westkust, dat nogal woestijnachtig is. Het is een soort heel uitgestrekt duinlandschap, maar niet te vergelijken met onze duinen. Het is denk ik zo'n 8 kilometer breed en 100 kilometer lang zo. Tottori, ik weet niet of u dat kent, Tottori heet dat gebied. Dat is echt een woestijnstuk, woestijnland. Alleen maar van dat hele fijne zand, maar daar wonen mensen. Daar wonen hele kleine nederzettingen. Die zand, dat fijne zand, verzamelen. En daar speelt het zich af. Waarschijnlijk verzonnen dus. En in die zandwoestijn is ergens een kuil. En in de diepte van die kuil, daar is een hutje. Een huisje. En daar woont een vrouw, alleen. Ze kan er niet uit. Want ze wil er ook niet uit. Ik zal dadelijk vertellen waarom ze er niet uit kan. Dat zand, dat glijdt, als je maar zou proberen. Je ziet het wel eens als een mier ergens in een kuil zit, een zandkuil, en hij probeert dat zand, dat bedelftje op te duwen als je zo naar boven wil kruipen. Dus er is geen enkele mogelijkheid. Maar het enige wat ze doet, is in opdracht, maar ook eigenlijk als lijfsbehoud, dat zand wat permanent dreigt die kuil te verstikken en dat huisje te verstikken, moet ze in emmers doen en die worden omhoog gehezen door de buurt. Door een aantal mensen die haar echt als slavin gebruiken en gevangen houden op die plek. En dat zie je dus. Je ziet ook een heel ontroerende film als zij daar ligt en ze wordt 's morgens wakker. Dan is haar lichaam bedekt met zo'n fijn laagje zand. Alles, dat zand doordringt alles. Dus het is echt om op leven te blijven, dat ze dat zand maar weg moet scheppen en dat wordt opgehezen. En ze ziet dan boven aan die rand van die kuil die mensen en daar leeft ze. En dan is er in die woestijn een man die daar van het bestaan niet weet, die is op zoek. Die is een wetenschapper, een onderzoeker. Ook al symbolisch, want door dat onderzoek en door die wetenschappelijke fixatie op iets wat hij wil vinden, een insect of zo, komt hij natuurlijk innerlijk ook in een woestijn. Maar hij verdwaalt. Hij verdwaalt en hij vraagt dus aan de kleine dorpelingen daar, die vrouw uitbuiten, onderdak. Ja, dat hebben we. En ze laten een ladder neer, een touwladder, en ze laten hem daar beneden bij die vrouw en ze hijsen de ladder op. En hij denkt, ze komen hem morgen wel halen. Maar ze komen hem niet meer halen. Ze gebruiken hem ook als een slaaf om voortaan haar te helpen met dat zand. En in het begin is hij verschrikkelijk opstandig. Het is Hij doet alles om weg te komen. Hij weigert ook te werken. Maar op de duur voor haar helpt hij toch wat. En dan krijgt hij een idee. Hij ziet soms vogels overvliegen. Hij ziet vogels overvliegen, kraaien. En dan krijgt hij een idee. Ik kan misschien ontsnappen. Niemand weet waar ik ben. Niemand weet waar ik ben. Als ik een kraai vang, een vogel vang. Maar hoe? Ik moet een vogel vangen met voedsel wat ik heb. Dat lok ik met voedsel. In die woestijn is dat sowieso al zeldzaam. En als ik die vogel gevangen heb met een net, ik bind een briefje aan zijn poten met een noodkreet waar ik ben. En het is een schreeuw om verlossing. En dus hij begint met die laatste gedachte, begint hij te werken aan zijn ontsnapping. En wat doet hij? Hij gaat dus een valkuil maken en hij graaft op die plek. Graaft hij een nog diepere kuil die hij wil afdekken met een laagje papier en daar een dun laagje zand eroverheen, zodat het niet te zien is dat het een kuil is. En, maar ineens ontdekt hij dat in dat graven, om te kunnen ontsnappen, ontdekt hij water. Hij ontdekt een bron op de meest wanhopige, uitzichtloze plek, is daar iets wat reddend is. Niet alleen voor hem, voor de hele woestijn. Maar allereerst ook voor hem. Daar begint het mee. En tenslotte, hij vraagt een keer een gunst. Hij mag even een keer naar buiten. Of hij probeert, ja, die vrouw raakt op de duur zwanger van hem. En het is een moeilijke zwangerschap. En vlak voor de bevalling moet ze naar het ziekenhuis. En zij wordt eruit gelicht en naar een ziekenhuis gebracht. En ze laten dan de ladder hangen. Dus hij kan weg. En hij klimt eruit. Het is in een avond of in een nacht en zo. En op een bepaald moment staat hij stil, keert hij om. En dan weet hij, nee, ik blijf daar. Ik blijf daar. Dit is nu ook mijn plek. Maar het duurt heel erg lang. Het is een tijd van verschrikkelijk veel verzet. Een opstand. En vluchtpogingen. Alles om weg te komen. En zij zegt steeds, nee, hier ligt mijn verleden. Zo'n beetje als in het verhaal wat ik vertelde van Woeste Hoogte. Dat meisje zegt over die jongen die ze ontmoet. Het is als eeuwige rotsen daar beneden. Zij gebruikt een soortgelijke term. Nee, want hier ligt het gebeente van de voorouders. Van mijn voorouders hier. Hoe dan ook, het is haar plek. Zij aanvaardt het. En hij niet. En tenslotte aanvaardt hij het ook. Hij keert terug en blijft op de plek waar hij was. En het laatste beeld van de film is dat op het politiebureau het papier waarin staat dat hij vermist is, aangevuld wordt met opgegeven. Of waarschijnlijk omgekomen. Het is natuurlijk een film. Maar het geeft iets wonderlijks neer. Weer ten eerste. Ik denk toch, er zijn voor iedereen in het leven stukken, gebieden of facetten of perioden waarin je toch zo alleen bent dat het een woestijn lijkt. Dat het een woestijnervaring is. En er is geen enkele religie die daar niet over spreekt. Een heel bekend verhaal uit de Chinese traditie, dat is natuurlijk Chinese-Boeddhistische, dat is het verhaal van koning Aap, maar dat kent u. Hè? In Chinese restaurants zie je dat ook vaak op de ruiten wel geschilderd zo. Maar het is een heel oud boeddhistisch verhaal van een aap die oorspronkelijk met de eerste monnik die van China, een van de eerste naar India ging, maar die maakt zoiets ook mee in de woestijn. Het is een tocht door de woestijn om tot inzicht te komen. En ik herinner me, in de tijd dat ik nog heel erg veel met de orthodoxe kerk bezig was, kende ik een Russisch priester in Parijs, die naderhand is hier in Londen terechtgekomen. Maar misschien, hij heeft ook heel veel geschreven over mystiek. Antoni van Souros, Antoni Bloem. Kent iemand hem? Ja, jij kent hem, hè? Ja, Antoni Bloem, Antoni van Soerhorst. Het is een echte Rus, met geen echte Russische naam. Net zo goed als de dichter waarop ik promoveerde. Die heet Alexander Blok, klinkt ook niet zo Russisch. En mijn naam klinkt ook niet Russisch. Maar ik ben het ook niet. Helaas. Ik heb toen in die tijd dat ik studeerde wel allerlei varianten van mijn naam geprobeerd die een beetje Russisch leken, Latuverov en zo, maar dat was niks. Maar in elk geval, het was een heel indrukwekkend iemand die, we hadden gemeenschappelijke kennissen. Een heel goede gemeenschappelijke kennissen. En daar zei hij altijd tegen, mensen zeiden wel eens dat ze niets meer hadden met religie, dat het fake was en dood, leeg. Dat ze alleen maar, ja echt dat woord fake. En dan zei hij, de dorheid van de ziel is de meest vruchtbare periode. Dat doet denken aan dat verhaal. Midden in die woestijn wordt water gevonden. Juist misschien in onze wanhopige pogingen om te ontsnappen. Of misschien zoals Job dat ervaart. En zoals Kierkegaard het voor Job zegt, in onze pogingen, want dat is ook ontsnappen als we woedend zijn over het bestaan. Dat daar een ommekeer kan plaatsvinden. En dat blijft een wonder. Sorry, het blijft een wonder dat in de diepste van de donkerte, van de uitzichtloosheid, dat daar een bron kan ontstaan. Op alle gebieden. Het is geloof ik ook een hele bekende uitdrukking van een, wat we noemen een christelijke woestijnvader, Evagrius, die ongeveer datzelfde zegt over de dorheid van de ziel. Dus het is iets wat in de tradities altijd ergens ontdekt wordt. En nooit gemakkelijk ontdekt wordt. Of Pascal, die ergens schrijft dat de verveling uiteindelijk het laatste is in de religieuze zoektocht. En dat wij daar niks meer kunnen doen. En dat er dan iets moet gebeuren. Dan moet daar iets gebeuren. Dat is een soort ommekeer. Maar de woestijnvaders die kenden daar ook een woord voor. Innerlijke leegte. De woestijn was niet alleen dat zand, maar dat was dat je binnen niks meer voelde. Niets meer. Acadia. Heette dat Acadia. Ik heb het ook een keer ontdekt in de Joodse traditie. Notabene met een tekst. U kunt u wel eens van me krijgen, maar ik hoop dat Louise dat dan onthoudt. Het is een korte tekst die ik ooit kreeg van Amasami. De zenmeester Amasami. En het heet The Therapist and the Suffering Servant. Dus de therapeut, het gaat over een psychiater, en de leidende dienaar van Yahweh waar wij over zingen. Het is eigenlijk de leidende dienaar uit de profetie van Jesaja, die dan zo spreekt over de mens die zonder aanzien is en die waar niks van overgebleven is. En daar is trouwens een prachtige Japanse roman over, maar ik weet niet meer hoe die heet. Van een katholieke schrijver. Maar ik kom dadelijk wel weer op die naam. En dan vraagt u het maar tijdens de maaltijd aan, maar dan schrijf ik het even op. Maar het is zo'n indrukwekkend boek precies hierover. Precies hierover. Ook over die eenzaamheid en over die woestijnervaring. Maar in de Joodse traditie is dat ook een gezegde. Dat is zalig degene die huilen, die wenen in de wildernis. Want aan hun hart zal tenslotte bloesem ontspruiten. Het is een gezegde wat ik altijd onthouden heb en wat gebruikt wordt in die tekst over de leidende dienaar van Yahweh en wat dan gaat over iemand die zo te pletter loopt in zijn eigen onmacht om anderen te helpen als psychiater, dat daar een ommekeer plaatsvindt. Maar het is op een dieptepunt. En het is een ontzettend aangrijpend verhaal. Het eindigt met die woorden en het eindigt ook nogmaals met het wonder en met de genade. Iets wat hij niet verwacht. Natuurlijk is die film, ik hoop dat u hem een keer ziet, tegenwoordig kun je bijna alles op Google vinden. Bekijkt u het eens. Want beelden doen vaak veel meer dan woorden. Maar ik zou toch een tekst willen aanhalen die dit dichterbij brengt, ook voor onze tijd. En iedereen moet dat op zijn eigen persoonlijke manier maar beleven. En dat is een boek van een Amerikaanse cultuurfilosoof, Theodor Rozjak. Er is misschien sommige mensen die hem ooit gehoord hebben. Where the Wasteland Ends. Ja, en The Making of a Counterculture. Het hele, ik weet niet in welk van de twee boeken staat, maar het ene is de opkomst van een tegencultuur. De nood, de innerlijke nood, om in onze tijd, waar toch Hisamatsu, dat kunt u lezen in mijn nieuwe boek, wat daar ligt, 2250, dat hij daarover schrijft, het is een crisistijd. Het is een tijd met veel risico's, ook met een soort, hij gebruikt niet het woord woestijnervaring, maar het komt er wel op neer. En Thich Nhat Hanh gebruikt dat met dezelfde woorden. En Theodor Rozsák beschrijft dat in verschillende boeken, de verschillende aspecten. Een ander boek is Waar de woestijn eindigt, Where the Wasteland Ends. Tussen haakjes, in Rusland, het beroemdste klooster waar Dostojevski naartoe ging en Tolstoj naartoe ging. En ik geloof dat ze elkaar daar één keer ontmoet hebben. Dat heet Optina Pustin. Pustin betekent woestijn. Er is altijd zo in het monnikenleven, in ieders leven, want ergens zijn we allemaal monnik. Ik heb twee keer geprobeerd, geprobeerd daarover te schrijven wat het betekent, monnik in de wereld. Niet dat kloosters niet belangrijk zijn, maar dat we ook kunnen zoeken, hoe kan ik, als ik de vorm niet vind waar ik mij thuis voel in een klooster, en als ik me eigenlijk in geen één levensvorm thuis voel, dat is ook een beetje moeilijk, hoe kan ik daarin monnik zijn? En daar schrijft Theodor Rozsák over. En hij noemt het de woestijnervaring. En het staat aan het einde van een van zijn boeken. Hij heeft het gelezen bij een onbekende trappist. Ik weet niet, ergens in een ander boekje. Hij weet niet meer waar. En ik weet het verder ook niet meer. Maar de tekst staat me voor de geest. En ik herhaal hem en ik herlees hem. Het is zoiets van, over tegenwoordig is heel de wereld een woestijn. En net als vroeger wisten de mensen daarin geen raad. Men heeft moeten zoeken. De eerste woestijnvaders gingen niet naar de woestijn met het idee, dan kan ik eens fijn in de stilte zijn en dan kan ik dan mooie visioenen krijgen. Hun geloof brak stuk, staat er. Hun eerste ontdekking was dat het geloof waarmee ze ontdekten in hun woestijn te zijn, te zwak was, te breekbaar om dit te dragen. En zij baden om kracht en zij baden om hun geloof. Om echt geloof, om het uit te kunnen houden. En hun geloof werd hun gegeven. Dus dat is echt ook al een ommekeer, wat hij dan beschrijft. En dan zegt hij, tegenwoordig is heel de wereld een woestijn. En iedereen moet dat ontdekken op zijn manier, op zijn manier. En als iets in de woestijn nodig is, dan is het mensen die daar blijven waken. Die daar in de stilte van de woestijn blijven. Die het daar uithouden. Die richting kunnen geven. Die weten wat je daar kunt ontdekken. Zoals die vrouw in het zand die graaft en die man. En die tenslotte daar dat water vinden op een plek waar je dat nooit wat verwacht had. Dat is zijn boodschap aan het einde van zijn boek. Een oproep. En dat is wat wij hier allemaal proberen uit te drukken als wij mediteren. Misschien dat het elke keer opnieuw tot leven komt met teksten die we lezen van anderen. Het is iets als het vak van Indra. Het kan nooit alleen maar één religieuze tekst uit één traditie zijn. Het is letterlijk de mutual inquiry en ook het uitwisselen en het horen. Het is in elk geval iets wat zo bij mijn weg hoort. Ik hoop dat u die film een keer gaat bekijken. Ik hoop dat u die teksten kunt terugvinden. We hebben het boek betoonlijk niet bij. Het staat dus in meer dan een mens kan doen. En daarmee gaan wij terug opnieuw op onze stilte in. Dank u.